Een toffe zendeling die uit mijn oude gemeente, die honderden kerken inmiddels overziet in India. Ik heb zelfs ook wel eens een paar keer met hem gesproken, wat gewandeld. En echt een hele toffe gast. Maar hij zegt over aanbidding dit, een quote uit een van zijn boeken. God zoekt geen aanbidding, maar aanbidders. Hij heeft ons niet geschapen om een plicht te vervullen, maar om een persoonlijke, intieme relatie met hem te hebben. God zoekt mensen die zich volledig aan hem overgeven, volledig toegewijd. Die van hem houden, hem aanbidden en hem dienen met elke vezel van hun wezen. Een aanbidder is een minnaar. Daarom is God bezorgd over onze harten en niet alleen maar over onze uiterlijke daden. Eigenlijk ook een beetje mijn samenvatting van de vorige keer. Ik heb een miniserie over aanbidding, de kracht van aanbidding. En om dat te illustreren wil ik, ik ben echt zo'n onderwijzer, ik leg graag de Bijbel uit, veel Bijbelteksten, want ik wil dingen onderbouwen, zodat het zeker een goede structuur wordt van waarheid in je hoofd. Maar het is altijd belangrijk om er ook persoonlijke verhalen uit het dagelijks leven ernaast te zetten, zodat je de koppeling goed kan maken. Nou, komt zo'n persoonlijk verhaal van een goede vriendin van mij. Om de kracht van aanbidding te geven. Nou, zij is een aanbidster. Zij gaat door de kerken ook, wordt zij gevraagd, ingehuurd om aanbiddingsteams te leiden. Zij is aanbidding. Zij sowieso echt een hele harde stem. Ze zingt echt zo deze zaal vol. Zij heeft een enorm hart van aanbidding. En ze woonde op een gegeven moment, was op zichzelf gaan wonen. En ze vertelde dat ze in die periode heel vaak op de vloer lag ze gewoon te aanbidden. En ze had heel veel tijd voor zichzelf. Dus wat deed ze? Ze ging heel veel God aanbidden. En dat is het, hè. Dat is echt het hart van aanbidding. Niet alleen wat je op zondag doet, maar ook wat doe je in je eentje. En ze vertelde, ik vond het zo mooi om te horen. Ze zat te vertellen hoe zij urenlang God zat te aanbidden en op de vloer erbij lag. Nou ja, iedereen zijn eigen ding. Ik hou er ook van, maar misschien jij niet. In ieder geval, hart van aanbidding. Een prachtvrouw naar het hart van God. En ze vertelde ook dat ze in die tijd meemaakte toen ze net op de zelf woonde. Dat op een gegeven moment ding-dong, ik weet niet of ze op dat moment God aan het aanbidden was of niet. Maar in ieder geval, in die periode, ding-dong, komt een vrouw. Ja, een beetje een gekke vraag. Ik ken u niet. Nee, we kennen elkaar niet. Bent u christelijk? Of elke keer als ik mijn hond uitlaat, op het moment dat ik langs uw huis loop, hoor ik weer, mijn oor is doof, maar elke keer als ik langs uw huis loop, dan gaat mijn gehoor het doen en loop ik verder, dan stopt het weer. Wat is dat met u? Die vriendin van mij helemaal van, wow, wat is dit nou weer? En uiteindelijk, ze hebben een bakje thee en ze kletsen. En die vriendin van mij, die bidt voor haar. En vanaf dat moment is haar gehoorprobleem helemaal weg. En dat is zo'n concreet verhaal over de kracht van aanbidding. Wat onze levensstijl, wat onze liefde voor Jezus doet. Wij hebben heel vaak, misschien wel bijna altijd, niet door wat het doet. Kijk, wij zitten hier vanochtend God te aanbidden. Van de week zit jij misschien God te aanbidden. Misschien van de week zit jij in de auto, wie dan ook doet zijn ding. We zijn aan het bidden, aanbidden. En wij hebben op dat moment niet door wat het doet. Op dit moment zijn we hier aan het aanbidden. We weten niet wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Wie er aan het uitslapen is en een droom krijgt van Jezus. Wie er opeens door zijn oma wordt gebeld en dat hij opeens wel openstaat voor het evangelie. Allemaal door de kracht van aanbidding. We hebben het helaas niet altijd door. Soms laat God glimpen zien van dit is wat er gebeurt door de kracht van aanbidding. Gewoon die vrouw werd genezen op het moment dat ze langs het huis liep. Dat huis van aanbidding durf ik het bij haar te noemen. Heel vaak, 99% van de keren, hebben we niet door wat onze collega's in ons zien, of wat ze onbewust voor gedachten veranderen, of wat onze familie of andere mensen tot geloof komen, mensen dichter bij God komen. Gelukkig geven soms wel mensen feedback en zo, hé, wat mooi van je, dit heeft me dit en dit gedaan. Maar mensen zijn meestal niet zo assertief en vertellen niet altijd wat het met hun gedaan heeft, zeker Nederlanders niet. Dus we mogen weten, als we het niet vaak horen, ons leven met God, onze aanbidding, doet wat. Het heeft kracht. Maar wat is het voor ons? Het is gewoon liefde. We zijn gewoon minnaars. We houden van Jezus, we houden van zijn aanwezigheid. Vandaag gaan we verder, specifiek, Juda en de sleutel van David. Oftewel, ging iets te snel. De sleutel van David zit in Juda, zou je ook kunnen zeggen. Maar dat is een beetje cryptisch. Nou, even nog een korte herhaling. De kracht van aanbidding. Aanbidding brengt je in een ontmoeting met God. Dit is waar we het vorige keer over gehad hebben. Aanbidding, je wordt wat je aanbidt. Je wordt meer en meer als Jezus. Aanbidding vervult je met Gods geest. En dat voel je soms ook tijdens de aanbidding. Aanbidding zet profetie vrij. We kunnen meer en beter Gods stem verstaan. Kortweg, de kracht van aanbidding is groei en intimiteit. Dat is één thema wat het doet. Ander thema is, het brengt eenheid, saamhorigheid. Het brengt groepsdynamiek in de goede zin. Het is een krachtige prediking. Het vernieuwt ons denken. Dat wat prediking soms niet kan, het is dat het door kan sijpelen en waarheid kan worden. En dat we er meer een gevoel bij krijgen. En soms zelfs evangelisatie. Aanbidding houdt je dankbaar, nederig en op God gericht. Een goede mindset. Een goede levenshouding. Ik heb het maar even levenswandel genoemd. Aanbidding houdt ons in een goede mindset, in een goede levenshouding. En waar we vandaag het over gaan hebben is die laatste categorie. Dat is aanbidding vestigt Gods koninkrijk op aarde. Of aanbidding brengt overwinning. Noem ik maar even Gods koninkrijk. Nou, en dan kom je dus op de sleutel van David en Juda. Nou, dat heb je dus over aanbidding brengt overwinning. Denk maar aan Jericho. Wat moesten ze doen om Jericho in te nemen? 7 keer eromheen lopen, een beetje op de trompet te blazen en juichen voor Jezus. En de muren vielen neer. Nog een voorbeeld. Koning Jozefat had een strijd te overwinnen, een vijandelijk leger. Wat moesten ze doen? Priesters voorop, God aanbidden en op een wonderlijke manier, was heel de oorlog gewonnen. 2 Kronieken 20, kan je dat nog nalezen. En nog zo'n bekende is, er was een boze geest bij Saul. En wat gingen ze doen? Ze vroegen David om God te aanbidden op zijn harp. En de boze geest week. Aanbidding brengt overwinning. Heb je het moeilijk? Aanbid God meer. Aanbidding brengt Gods aanwezigheid en kracht op aarde. Of anders gezegd, aanbidding vestigt Gods koninkrijk, zijn autoriteit. Het heeft natuurlijk allemaal een beetje dezelfde, het zijn andere zinnen om hetzelfde nog een keer te zeggen. En ik ben meer en meer verwonderd dat aanbidding en koningschap heel diep met elkaar verbonden zijn. Een echte aanbidder is een echte koning. Een echte koning is een echte aanbidder. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Ik wil jullie vandaag meenemen in een verhaallijn door de Bijbel, een Bijbelstudie, om dat te laten zien hoe diep aanbidding en koningschap met elkaar verwoven zitten. Hoe het elkaar versterkt. Hoe het ene de andere complimenteert op een hele bijzondere manier. Nou, een van de kernteksten over aanbidding die ik bewust vorige keer niet genoemd heb, en dus vandaag wel, is deze. Psalm 22 vers 4. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Dat is ook dat bekende lied van opwekking. Als wij aanbidden, bouw uw troon. En dat is Bijbels. Hier staat een van de beste teksten daarvan. De troon van God wordt sterker, groter en wordt meer manifest op aarde als wij hem aanbidden. Gods koninkrijk wordt gebouwd door onze lofzangen. Als wij hem lief hebben, als wij ons overgeven, als wij ons nederig opstellen en juist op hem richten, dan wordt zijn koninkrijk, zijn troon groot. Dat woord, dat betekent, dat yasab in het Hebreeuws, zitten op, tronen op of bewonen. Dus je zou het ook zo kunnen zeggen, u zit op de lofzangen van Israël. Of u troont op de lofzangen van Israël. Of u bewoont onze aanbidding. God bewoont, is aanwezig in onze aanbidding. En dat voel je. Nou, de 12 stammen. Israël had 12 zoons, we kennen het. En dan heb je dat borstschild, hè, van de hoge priester. En dan staan die alle 12 erop. Ik heb hier heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Want ik hou van edelstenen. Ik heb meer dan 200 uur denk ik wel erin zitten. Om uit te zoeken welke edelstenen het zijn. Want daar zijn de meningen over verschild. Dan moet je helemaal de geschiedenis en de grondtekst. Een heel ingewikkelde studie. En uiteindelijk heb ik ze uitgezocht. Nou, dan heb je ze zo alle 12. Want die edelsteen vertelt iets over die stam. Elk van deze 12 is dus een zoon van Israël. Is dus eigenlijk een soort van een van de 12 apostelen van het Oude Testament. Elke stam heeft iets moois. Heeft iets prachtigs. Iets wat hij van God laat zien. Een kleur. Een bepaalde eigenschap. Sommige van deze edelstenen, die lichten juist op bij kaarslicht en niet bij zonlicht. Hele vreemde kleurwisselingen. Iedereen heeft bijzondere eigenschappen die op andere momenten gaan shinen. Nou, je zou verwachten, Ruben, de oudste zoon, die zou het allemaal over gaan nemen, toch? Die zou wel koning worden. Nee. Niet logisch. Ook niet Levi, de priesters. Nee, die hadden ook wat foutjes gemaakt. Nou, dan Benjamin toch zeker wel. Dat betekent lievelingszoon. Dan wordt Benjamin het toch zeker wel. Nee, die wordt het ook niet. Nee. We gaan voor Gods keuze. Uiteindelijk is de stam die het koningschap krijgt, Juda. Kijk, Benjamin betekent lievelingszoon of zoon van de rechterhand. En Ruben betekent zie de zoon. Zo van, hij zal het toch wel worden, de eerstgeboren zoon. Uiteindelijk werd het Juda. Niet de keuze van de mens. Want eerst dachten ze, Saul zal het toch wel worden. Die kwam uit de stam van Benjamin. Dat was ook de koning in de ogen van, de beste keuze in de ogen van mensen. De lievelingszoon. Kijk eens, mijn knapste, sterkste, grootste krijger. Dat zal toch ook koning worden? Nee. Juda wordt het. De keuze naar het hart van God. Want wat betekent Juda? Dan gaan we naar het verhaal, hoe Juda ontstaan is. Ik heb trouwens hier, ik heb 11 van de 12 edelstenen heb ik al bij elkaar verzameld. Alleen die links bovenin is een neppe. Maar die kost 3.000-4.000 euro. Dus die gaan me niet lukken. De rest is me wel gelukt voor, hoogstens bij elkaar alles een paar honderd euro. Dus dat valt wel mee. Maar die ene is Alexandriet en die ligt dus op. Dus de priesterstam, als die de tabernakel inloopt, verandert die van kleur. Zijn edelsteen, want zonlicht en kaarslicht of licht van zo'n olielamp reageert anders op die edelsteen. Dus heel bijzonder. Zijn van de hoge priester zijn eigen stamkleur verandert op het moment dat hij de tabernakel inloopt. Maar die heb ik dus nog niet, want die is knijtersduur. Dus dan gaan we naar Juda. Juda betekent, waar we het over gehad hebben, letterlijk met de handen wijzen naar God, of de handen omhoog gooien, maar het woord wordt vooral gebruikt als in God aanbidden. Juda, de keuze van Gods hart, is God aanbidden. Nou, hoe is Juda ontstaan? Zo is Juda ontstaan. In Genesis 29 vers 35 staat: weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Yada. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Ze zie je heel goed hoe aanbidding gewoon al geprint zat. Dat was de reden dat hij, zeg maar, dat gebeurde er op het moment dat hij geboren werd en dat was zijn destiny. Juda is zijn destiny, aanbidding. Maar we weten allemaal dat uiteindelijk zijn destiny werd. Uit Juda kwam uiteindelijk Jezus. Daar kwam het koningschap ooit vandaan. Maar om een goede destiny-vervuller te zijn, moet je als koning aanbidden. Blijf op Gods koninkrijk. Blijf op koning Jezus gericht. Dan word je een goede koning. Nou, dan ga ik even twee vragen stellen. En natuurlijk is beide antwoorden hetzelfde. Dat vind ik zo interessant. Wie is de grootste aanbidder in de Bijbel? Laten we even Jezus bij dit soort vragen even dan niet meenemen. Wie is de grootste aanbidder van de Bijbel? David. De man naar Gods hart. Hij schreef heel veel psalmen. Hij betekent ook geliefde. Hij was van liefde en intimiteit met God. Zijn leven en karakter was gericht op Gods hart en draaide om intimiteit. Zelfs toen hij niet bekend was en alleen maar met schapen bezig was, zat hij God op, met zijn harp zat hij te aanbidden. Het boeide hem niet om in de belangstelling te staan, maar hij aanbad God. Oké, vraag 2. Wie is de beste of geliefdste koning in de Bijbel? Zonder Jezus. David. Hij was de man naar Gods hart. Nee, wie zou de koning worden? Nee, liever niet Saul. Nee, David is de man naar mijn hart. Hij was het die een groot warriorsgroep had. Een van de meest bizarre warriorsgroep leidde hij. Hij had krijgers die 800 man in zijn eentje aankonden. En, maar hey, is dit dezelfde persoon? Is dit die intieme aanbidder die alles gaf voor koning Jezus? Ja, er zit een diepe connectie tussen de beste aanbidder zijn en de beste koning zijn. Aanbidding maakt je sterk. Geeft je autoriteit in de geest. Geeft je krachtige liefde. Aanbidding versterkt je geest. En daarom is het geworden koning David uit de stam van Juda. Hij was de koning. En zelfs Jezus zit op de troon van David. Jezus mag op de troon van David zitten. En hij wordt zoon van David genoemd. Dus Jezus is echt heel blij met David. Dat hij zelfs naar hem vernoemd durft te worden. Maar wat deed David als eerste? Hij was dus een koning en een aanbidder. Hij wordt koning. Wat deed hij? Hij zorgde dat midden in zijn koninkrijk er een tent neergezet wordt. Niet meer op die wat oudere traditionele manier. Hij pakt de ark, heel bijzonder dat het kon. Hij zet hem uiteindelijk met wel wat romslomp, maar uiteindelijk lukt het om de ark van het verbond midden in Israël, midden in het koninkrijk neer te zetten. Hij zet daar 200 priesters met een shift omheen. En hij brengt midden in zijn koninkrijk als eerste wat hij doet, aanbidding. Aanbidding 24/7, voor de ark. En als je goed de teksten met elkaar leest, gewoon met de ark zelfs zichtbaar. Er was geen voorhangsel meer. Er gebeurde zoiets vreemds. David snapte al iets van het Nieuwe Testament. In geloof, hij was geen priester, maar hij functioneerde toch als een priester. Hij mocht eigenlijk de ark niet zien, maar zag de ark wel. Door geloof pluchtte hij al in het Nieuwe Testamentische verbond op een bepaalde manier. Hij zag al door de wet, zag hij de geest. Hij zag wat de geest ermee bedoelde en hij kwam in aanbidding. En zijn koninkrijk is voor eeuwig geworden, staat er in verschillende teksten. En die ark die midden in de tabernakel stond, die verbondsark met die twee gerubs erop, die gedragen werd door de vier priesters, die staat symbool voor de troon van God. Kijk, hier hebben we David, hè, de grote aanbidder. Hier hebben we die tent waar 200 man altijd rond de klok God aan het aanbidden, prijzen, loven en profiteren waren, staat er. Davids tent. En hier uit deze tekst ga je zien, in 1 Samuel 4 vers 4. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere, dus de ark van het verbond, van de legermachten die tussen de gerubs troont. Die gerub zit erop en daartussen troont God. Het is een heel duidelijk symbool en het heeft een connectie met de troon van God. Dus David bracht midden in zijn koninkrijk aanbidding bij de troon van God. Om uiteindelijk, dat maakte zijn koninkrijk ook sterk. En dan komen we op de sleutel van David. Het wordt wel eens genoemd en het komt uit Jesaja 22 vers 22. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open doet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. De sleutel van David. Ik geloof dat het intimiteit en aanbidding was. Om zijn huis groot te laten worden, zijn koningschap, om in autoriteit en in kracht dingen open te doen en te sluiten. En het wordt ook aangehaald door Jezus als hij het over de kerk heeft. De kerk heeft uiteindelijk de sleutel van David overgenomen, de sleutels van het koninkrijk, om open te doen en niet dat het weer open gaat en te sluiten en dat het weer niet weer open gaat. En ook in Openbaringen wordt het teruggehaald, in Openbaringen 3, de sleutels van David. Wij hebben in Christus, in de openbaring van Christus, deze sleutel. Dat wij toegang hebben tot de Vader en mogen aanbidden. En dat daar automatisch kracht en autoriteit, zijn koninkrijk, uit voortvloeit. Soms is het kracht om je moeilijke dag te doorstaan. Dat is ook zijn koninkrijk. Soms is het een genezing die concreter eruit ziet. Andere keren is het, weet je niet wat God er doet met die aanbidding. Iemand anders wordt ermee geblest. En dat is goed. De sleutel van David is aanbidding en intimiteit met God. En dat brengt Gods koninkrijk hier op aarde. Gods kracht, autoriteit, zijn zalving. Gods heerschappij wordt vrijgezet. David stierf, Salomo, die pakte het goed op. De sleutel van David zette in die nieuwe tempel constant aanbidding neer. Maar dat heb je met die prachtige bewegingen van God. Mensen nemen het niet altijd over. Generaties later sijpelt het weg. Maar er waren een paar koningen die teruggrepen naar die aanbidding 24/7. Dat aanbidding midden in het koninkrijk moest zijn. Die grepen terug naar de orde van David of naar de wet van David. Elke keer wordt het anders genoemd. En dan zie je het land weer opleven. Dan zie je opeens dat het koningschap en de mensen en de oogsten ook, alles gaat opleven als ze God weer in aanbidding centraal zetten. En ik denk dat het met elkaar te maken heeft als in Amos op een gegeven moment staat, Amos 9 vers 11. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Dat is dus die hut van aanbidding. En die wordt ook in Handelingen 15 midden in. De kerk is net ontstaan, het heeft zijn evangelie een beetje verspreid, maar dan komen ze in een crisissituatie dat ze het niet zo goed weten hoe ze het allemaal moeten regelen in de kerk. En dan wordt deze tekst aangehaald door Jacobus, dat de vervallen hut van David slaat op onze nieuwtestamentische kerksituatie, waarin wij niet meer op die hele rituele manier als in de tabernakel met offers en kleding en pilaren en drie stapjes naar voren, één naar achter, bla bla bla. Heel ritueel. Nee, ons nieuwe testamentische manier van approach tot God is geen veel. Wop, we staan in zijn aanwezigheid, net als David. Op een bepaalde manier is het heel simpel. Wij hoeven onze ogen maar dicht te doen en wij staan voor de troon van God. Door de wonderlijke werking van de Heilige Geest zijn wij tot God genaderd. Net zo simpel als David. Woop, midden in Jeruzalem, hier is de troon van God. Hier is papa. En dat wordt dan aangehaald van jongens, we maken het onszelf soms veel te lastig. Die heidenen die net tot geloof zijn gekomen in Handelingen 15. Doe dat, dat en dat. Dat zijn de regels die ze nog moeten. Hele simpele, basale regels. Maar voor de rest, check eens, de vervallen hut van David zal opgericht worden. Dat is het nieuwtestamentische, simpele aanwezigheid en aanbidding. Dus het is een blueprint de Davidstent. David als persoon, maar ook David als tent voor ons nieuwtestamentische tijdperk. Ons koninklijk priesterschap. David was koning, maar door geloof was hij ook priester. En hij zat voor de technische mensen in de orde van Melchizedek. Dat is de priesterlijke orde, dat is wie wij zijn in het Nieuwe Testament. Koningen en priesters tegelijk. En dat is zo mooi. Dat is zo krachtig. En daarom zei David als het ware, net als het onze Vader. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. Hij maakt de connectie met de hemel. Uw naam worden geheiligd. Aanbidding, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Daar was David mee bezig. Mozes maakte dus de eerste tabernakel. Hij zag een model, een visioen van hoe de hemel eruit zag. Hij zag de troonzaal van God. Hij mocht rondkijken. Hij zag daar 7 kandelaren, 7 lampen. Hij zag de troon. Hij zag 4 pilaarachtige wezens. Hij zag een kristallen zee, een soort wasvat. Hij zag een reukwerk. Hij zag van alles en hij maakte het in natuurlijke dingen na. En dat staat ook heel duidelijk. Kijk, dit is de tent die hij gemaakt heeft. Ik heb hem in 3D nagetekend. De tabernakel, het altaar, het offer van Jezus, het wasvat, de 5 pilaren. Kijk, zo zie je het van boven. De approach to God. In 7 stappen kan je ook leggen over de 7 druppels van Wilkin. Weet Wilkin nog niet, maar dat is een grapje. Maar misschien weet hij het wel. Maar ik vind het echt een masterlijk boek, die 7 druppels van Wilkin. En ik heb ontdekt dat je naast de 7 meubelstukken van de tabernakel kan liggen en dat het dan nog weer een diepere laag heeft. Ik heb hem in een droom heb ik het hem al verteld, maar nog nooit in het echt. Maar dat boek is in de maak. We gaan even naar Hebreeën. Hebreeën 8. Kijk, en dan gaat het over de tabernakel. Ik vind dat zo lekker om daar te lezen, maar hier heb ik het ook gewoon staan. Daar, kan ook. Hebreeën 8, vers 1, 2 en 5. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Pauze. Dus in de hemel is de troon en dat is ook gelijk. De troonzaal is tegelijkertijd ook het heiligdom. De troonzaal van God is de geestelijke tabernakel en het heiligdom. Dus koningschap en priesterschap hebben in de hemel ontzettend veel met elkaar te maken en zijn in dezelfde plek. Het zijn niet 2 aparte plekken. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Kijk, daar zie je het. De tabernakel was een plaatje, een schaduwbeeld van de hemelse troonzaal. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving. Een voorbeeld die op de berg getoond is. Daar zie je het. Het is een plaatje van de hemel. En de tabernakel, nog dieper, is een plaatje van God zelf. 3 delen, God, Vader, Zoon en Geest. En zo is ook de hemel ingericht naar zichzelf, naar zijn eigen model. Het spreekt ook van ons als mens, als 3 deel. Maar ten diepste gaat het over hemzelf en hoe de hemel in elkaar zit. En hoe wij tot God mogen komen. Dus het heiligdom, de tabernakel, die priesterplek, is de troonzaal, is de koningsplek. En de ark, met die gerubs, is Gods troon. Nou, vorige keer heb ik het gehad over God aanbidden in geest en in waarheid. Toen heb ik vooral gefocust over in waarheid, in oprechtheid, in nederigheid. In volledige overgave. In geest slaat op dat wij, gezeten in Christus, letterlijk voor zijn troon mogen staan. Dat is zo bijzonder. Het is geestelijk. We zitten niet een natuurlijk liedje te zingen, maar wij hebben echt connectie met God. Aanbidding is een ontmoeting. Is een ontmoeting met de hemel. Wij hebben connectie met de hemel. Onze menselijke geest is zo diep geconnect dat wij ook in de hemel zijn. Wij zijn gezeten in Christus. Er zijn tientallen teksten die dat bewijzen. Maar als je het niet weet, dan lees je eroverheen. Bijvoorbeeld deze tekst. Hebreeën 12 zegt, maar u bent genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. Tot de hemelse Jeruzalem. En tot de tientallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeboren. En dan worden alle mensen opgenoemd. Die allemaal in de hemel in de troonzaal zijn. U bent genaderd. De tijdvervoeging zegt dat onze, dus in ieder geval mijn beste theorie, onze menselijke geest is door het wonder van de Heilige Geest al aanwezig in de hemel. Onze ziel heeft dat niet altijd door. Onze ziel zit soms met zijn voeten gewoon lekker in het zand, toch? Heel vaak. Maar die zijn momenten op zondag of in je eentje dat je, ook al ben je een priester en met je, ze hebben geen schoenen. Hè? Die priesters die lopen in het Oude Testament gewoon met blote voeten door het zand. En dan lopen ze door het voorhof en dan lopen ze zo door het heilige. En zelfs in het heilige der heiligen zijn ze gewoon met de blote voeten op het zand geconnect. Op de meest bijzondere hemelse aanbiddingsmomenten zullen we op een bepaalde manier nog steeds onze voeten in het zand hebben. Maar staan wij voor de troon van God? Dat is raar, dat is wonderlijk, maar dat is de waarheid. Wij zijn tot God gekomen. En daarom zegt ook Hebreeën 4 vers 11, laten wij dan vrijmoedig naderen tot de troon van genade. En heel het evangelie van Johannes, nog tientallen teksten die dit bewijzen. Het klinkt heel apart, maar wij zijn bij God op schoot. Gezeten in Christus. En dit heeft mij zo geholpen in mijn moeilijke burn-out jaren. Toen mijn ziel, mijn gedachten, mijn gevoel, alles wat maar hier was, gewoon totaal niet meer functioneerde. Maar ik wist, ik ben veilig daar. Misschien gaat dit kapot, misschien scheurt dit uit elkaar voor mijn gevoel. Ik ben veilig in Christus. En vanuit daar word ik wel weer heel opgebouwd. En dat is die connectie. En als wij gaan God gaan aanbidden, dan begint soms die waarheid van de hemel door te sijpelen in onze ziel. En beginnen we ons vredig te voelen. Komen we tot rust. Ja, en soms zien we zelfs nog meer. Soms laat God zelfs plaatjes, visioenen van de hemel zelf zien. Dat heb ik niet heel vaak meegemaakt, een paar keer wel. Super bijzonder. Dat mocht Johannes meemaken. Johannes mocht met zijn ziel ook het meemaken wat daar gebeurde. Dus niet alleen zijn geest, in geloof ben ik daar. Nee, hij ging het meemaken. God nam hem mee de troonzaal in. En dan kom je op de finale van koningschap en priesterschap en aanbidding. Wat daar gebeurt is zo amazing. In de troonzaal van God, daar zit God, de papa, op schoot. Jezus als lam geslacht, de Heilige Geest als zeven vurige fakkels, de zeven geesten van God. Vier wezens als de vier pilaren die vlak voor het voorhangsel stonden. De 24 ouderlingen die op een bepaalde manier wij zijn. Wij zijn priesters en koningen. Misschien dat wij niet per se bij die 24 horen. Maar wij zijn ook in Christus een priester en een koning. En we mogen net als hun God aanbidden. Tienduizenden engelen eromheen. Nou, laten we het voorlezen als laatste. Misschien kan Leen het vast wat spelen. Ik lees Openbaringen 4 en 5. En laat je meenemen voor de grootsheid van God. En inspireer je door hoe aanbidding in de hemel eruit ziet. En dat is ergens ook het Onze Vader, zoals in de hemel, ook op aarde. Laten wij God aanbidden zoals in de hemel, om de hemel op aarde te krijgen. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Johannes mocht up, hij mocht naar boven. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zie, kom hier omhoog. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon, een blauwe lapis lazuli troon in de hemel, een grote blauwe troon. En op die troon zat iemand. En hij die daarop zat, zag eruit als de stenen jaspis, een witte bergkristal achter een schijnende edelsteen. En hij zag eruit als een sardius, een rode vurige steen. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Smaragd is groen. Gods troon, Gods koninkrijk is groen, gericht op leven. Hij is niet gericht om jou zijn oordelen kapot te maken. Nee, hij is gericht op het leven en op de goedheid en de vrede van de aarde. Vers 4. En rondom de troon stonden 24 tronen. En de tronen, en op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren. En met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. God grijpt in. God zit niet stil. Hij grijpt in het universum. Met bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Zo is het te zien. Maar God stelt koningen aan, stelt koningen af. Hij verzoent mensen, familiesituaties. Hij geneest, hij herstelt, hij geeft kracht. Hij grijpt in vanaf zijn troon. En er stonden 7 gevurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Ik geloof, de Heilige Geest staat daar. Altijd om zijn wil te vervoeren en God te openbaren. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren. Een andere vertaling zegt wezens. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. Deze 4 gezichten zijn de 4 pilaren van het koninkrijk van God. De 4 evangeliën zijn letterlijk zo achter elkaar te zien. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. 4 kanten van het koninkrijk van de persoon Jezus. De 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Hier zie je de 3-eenheid weer terug. Heilig, heilig, heilig. En die wezens zaten zo dicht bij God. Die waarschijnlijk waren het serafiems. Die zagen zoveel van de glorie van God. Ze hadden zoveel ogen, zoveel openbaringen van de vaderliefde. Van de grootheid, van de omnipresence, omniscience, omnipotence. Alles wie God was. Dat ze niet anders kunnen dan in passie en kracht de rest van de eeuwigheid God aanbidden. Niet omdat ze het moeten, maar omdat ze niet anders willen. Zij zien zoveel van de glorie van God. Zij aanbidden God. En telkens wanneer de wezens, de dieren, heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat. En die leeft in alle eeuwigheid. Wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer. Voor God neer die op de troon zat. Ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon. En zeiden: u bent het waard. Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En dan gaat het even later weer verder. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Het boek met de 7 zegels kon niet geopend worden. Maar hij zegt: nee, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, zie je daar weer? De stam van aanbidding is de wortel van David. Weer leeuw, koningschap, Juda-aanbidding en David komt weer terug hier in de troonzaal. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht, Jezus dus. Met zeven hoorns en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde om ons te versterken. En het kwam, het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer, een gitaar en een gouden schaal vol reukwerk, een microfoon om voorbeden te doen. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En hier zie je al dat die ouderlingen, dat wij dat zijn, en het wordt nog duidelijker. Zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. U hebt ons gekocht met uw bloed, zeggen ze, uit elke stam, taal, volk en natie. U hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. Wij zullen als koningen regeren over de aarde. Ja, Vader, dank u wel, Heer, dat wij koningen en priesters zijn. En dat wij toegang hebben tot u. En dat wij voor uw troon staan, Heer. Wat een eer. Wat een eer, Heer. Ik bid dat u meer openbaring geeft over de diepe connectie. Dat u koning bent over het universum. Trek ons dieper in aanbidding. Leer ons meer van ons koninklijk priesterschap. We hebben een kroon, Heer. We geven hem aan u. Leer ons onze kroon op de juiste momenten in aanbidding bij u te leggen. Heer, wij hebben een citer. Leer ons om voor u te spelen, elke dag. 24/7. Denk niet voor niks, 24, voor elke uur 1 zou je bijna kunnen zeggen. Heer, wij zijn altijd, 24 uur per dag, zijn wij in uw kostbare aanwezigheid. Heer, wij hebben een wit gewaad. We zijn schoongewassen door uw bloed. We zijn priesters en koningen. We zitten op uw troon in Christus. Dank u, Heer. Leer ons dat te ontvangen, dicht bij het vaderhart bij u te zijn. U te aanbidden, u te kennen. Ik bid voor openbaring, diepte, Heer, van u. Heer, u bent fantastisch, Heer. Jezus naam.